Goedemorgen allemaal. Heel fijn dat u er vanmorgen allemaal bent. Ik zie dat Boukje en Gesine ook weer terug zijn. Fijn dat jullie er zijn. En zo doen de Congrietje ook weer mee, denk ik. Ja, heel fijn. Fijn. Welkom ook aan onze predikant van vanmorgen, dominee Baas. Welkom. Hij heeft zijn broer meegenomen, die zit achter het orgel. Fijn dat u er bent. En ik hoop dat we met elkaar een hele fijne dienst hebben. Even wat bijzonderheden nog vanwege het mededelingenblad. Denkt u even aan een gemeenteavond aanstaande woensdag om 19:30. Dan heeft zuster Minnie Springer gevraagd of we de hartelijke groeten aan de gemeente wilden overbrengen. En zij bedankt ook voor alle aandacht die ze heeft gehad na het overlijden van haar man Harm. Dan hebben we een Uniebericht gekregen. Vanuit de Unie wordt er ook geld ingezameld voor de verschrikkelijke situatie in Turkije en Syrië. U kunt het ook lezen. Mocht u zeggen, nou, ik heb al wat gegeven, is natuurlijk ook prima. Maar het kan ook via de Unie, dat u dat gewoon even weet. Ik zie Tjik ook zitten. Goed gegaan met oog. Nou, helemaal geweldig. En Henk moet de komende week volgens mij. Klopt, hè? Ja, sterkt in elk geval. Dan is onze boekenkast kant en klaar. Er ligt een map in en daar staat van alles en nog wat in qua boeken en wat voor soort literatuur. En aan de zijkant kunt u zien wat voor regels of wij daarvoor gemaakt hebben. En daarnaast is het zo dat ik heb de ledenlijst aangepast. Als de mensen zeggen ik wil toch wel graag een nieuwe ledenlijst. Geef dat even door aan mij, dan zal ik ervoor zorgen dat u een ledenlijst krijgt. Dat waren de bijzonderheden, dan wil ik de dienst graag overdragen.
Herberg onderweg. Dit huis, een herberg onderweg. Voor wie verdwaalt in heg en steg. Geen rust, geen ruimte meer kon vinden. Een toevluchtsoord in de woestijn. Voor wie met olie en met wijn pijnlijke wonden liet verbinden, dit huis, waarin men smarten deelt, weet hoe Gods liefde harten heelt. Dit huis, waarin een gastheer is, wiens zachte juk geen last meer is. Dit huis is ons tot heil gegeven. Plaats tegen neerslachtigheid, een pleister van barmhartigheid. Dit huis, met liefde opgebouwd. Dit gastenhuis voor jong en oud ligt langs de weg als een oase. Hier kan men putten, nieuwe kracht. Hier is beschutting voor de nacht. Hier is het elke zondag Pasen. Gezegend al wie hier binnengaat en hier zijn lasten liggen laat. Kent u ook van harte welkom deze morgen. Fijn dat u ook hier bent in Gods huis deze morgen, dat we bij elkaar mogen zijn, dat we elkaar mogen ontmoeten, dat we elkaar ook mogen begroeten in de naam van onze Heer. En ook hem ook verbonden weten. En ik hoop toch ook dat u de dingen die een beetje zo ons leven zo bezighouden door de week, dat we dat een beetje los kunnen laten. En dat we gewoon ook ons een beetje kunnen focussen op de dingen van onze Heer. Ja, wanneer we zingen, wanneer we samen bidden, wanneer we naar Gods woord horen en dat we hierna ook weer bemoedigd en versterkt van hier mogen gaan. En ja, dat we bij elkaar mogen zijn en dat we ons geborgen weten in onze Heere God, dat dit samen zijn ook bij hem is, dat is in de wetenschap dat ook dit samen zijn is in de naam van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en trouw is van geslacht tot geslacht. Tot in eeuwigheid. Daarom, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan twee liederen met elkaar zingen. En het is altijd mooi wanneer je aan het begin van de dienst ook de Heer groot maakt. Ik heb al vaker gezegd, wanneer Jezus ons het gebed dat onze Vader heeft geleerd, en wanneer we dat lezen, gaat het altijd eerst om de grootheid van God. Daar begint het mee. En ik denk dat het ook goed is om dat vanmorgen ook te doen, om Gods grootheid uit te zingen. Dat doen we allereerst door het zingen van lied 93. De Heer regeert met koninklijk gezag. De Heer regeert met koninklijk gezag. Hij is bekleed met majesteit en macht. En daarna zingen we nog lied 319, Bron van licht en leven. Vanmorgen gaat het ook een beetje over het licht dat doorbreekt en dat blijft schijnen, toch ook in deze wereld, ondanks alle somberheid die misschien om ons heen is. Ik weet niet of u in staat bent om allemaal te gaan staan. Het zou mooi zijn als we dat eerste lied vooral ook staande kunnen gaan zingen. De Heer regeert met koninklijk gezag. deze dienst vanmorgen. Vader in hemel, zo mogen we aan het begin van dit samen zijn deze morgen voor uw aangezicht komen. En Heer, we loven en prijzen en we danken u dat u een God bent van nabij. Dat u naar ons omziet, dat u naar de mensen omziet in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U Heer die ook voor ons uw leven, uw bloed gaf aan het kruis erop Golgotha. En misschien kunnen we de diepte, Heer, misschien daar niet eens van beseffen wat dat betekent, Heer. Wanneer door u dat gedaan hebt, ook voor ons, het kwaad, de dood, overwonnen hebt. U leeft en we mogen met u leven. Heer, we danken u dat we deze morgen zo bij elkaar mogen zijn als gemeente hier in Emmen. En we weten ons verbonden, Heer, met al die andere broeders en zusters die vandaag in uw naam bijeen zijn. En Heer, dat is zo mooi te weten toch ook dat uw gemeente doorgaat. Dat de gemeente groeit, dat de gemeente er zal zijn omdat u haar in uw handen houdt. Heer, en we bidden toch ook, Heer, dat de dingen die deze week toch ook een beetje al misschien gebeurd zijn, die ons bezighouden, Heer, dat we dat los kunnen laten, dat we vanmorgen ons toch ook mogen richten op u, in een moment van rust en stilte, in de drukke weken die er soms zijn, en ja, dat zo'n samen zijn deze morgen toch ook, die rust ook mag mogen ervaren, een moment gewoon in uw huis te zijn, bij u te zijn en naar u te luisteren, naar uw woord, maar ook samen te zingen en u groot te maken. Heer, in een wereld waarin ja, heel veel dingen gebeuren, waarin rampen gebeuren, waar oorlog en geweld is, maar ook, Heer, situaties in ons persoonlijk leven die niet altijd even makkelijk zijn. En in alles bent u. Gaat het om uw trouw. En mag uw licht schijnen, ook in deze wereld, maar ook in onze harten. En dat is een wonder. Heer, we danken u daarvoor. En we bidden, wilt u een zegen geven, toch ook over deze morgen. Over dit samen zijn. We bidden het niet verdienen, maar uit genade. En om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil nu graag het woord geven, teruggeven aan zuster Spreeuwers.
Het is meer, ja, hij doet het, fijn. Nou, ik denk dat iedereen inmiddels wel weet dat dat Theo is en dat dat Anneke is. En dat ze Dijkstra van hun achternaam heten. Ze zijn inmiddels al, ik mag wel zeggen, druk bezig in de gemeente. En je komt dan aan de praat en op enig moment zeg je dan, het is fijn dat jullie als gast in de gemeente kwamen. Dat je op enig moment vaste gasten werd. En het is heel fijn dat wij dan ook als gemeente zeggen, maar je kunt ook vriend van de gemeente worden. En daar hebben we het samen over gehad. En het verslag daarvan, dat wil ik graag even aan u voorlezen. Gert Winkelman en ik zijn samen bij hun geweest. Theo en Anneke willen graag vriend van de gemeente worden. Vandaar dat Gert en ik een bezoek aan hen hebben gebracht. Theo en Anneke zijn getrouwd en hebben twee zoons, Sander van 23 en Frank van 21. Ze wonen inmiddels zelfstandig in Zwolle. Theo is geboren in Zaandam in een christelijk gezin met 9 kinderen. Onderweg is hij zijn geloof wat kwijtgeraakt. Na zijn verhuizing naar Amsterdam leerde hij Anneke kennen. Anneke heeft tot haar 19e in Zuid-Afrika gewoond. Zij heeft 2 broers en een zus. Anneke heeft in Amsterdam haar verpleegkundigenopleiding gedaan en ook zij komt uit een christelijk gezin. Anneke ging in Amsterdam naar de gereformeerd vrijgemaakte kerk en was daar ook beleidend lid. Theo heeft toen besloten om met haar mee te gaan. Daar heeft Theo, zoals hij zelf aangaf, onderwijs in de schrift ontvangen en is op catechisatie geweest. Daarna heeft ook hij belijdenis gedaan. Ze zijn ook dankbaar dat hun oudste zoon inmiddels ook belijdenis heeft gedaan. Nadat ze 25 jaar in Amsterdam hebben gewoond, kreeg Theo een aanbod om in Australië te gaan werken. Daar hebben ze 2,5 jaar met heel veel plezier gewoond en gewerkt. En ze zijn inmiddels alweer 7 jaar in Nederland en zijn gaan wonen in Emmen. In Australië bezochten ze de evangelische gemeente en terug in Emmen zijn ze aanvankelijk in Assen naar de City Life Church gegaan, omdat die heel erg leek op de evangelische gemeente in Australië. Maar uiteindelijk toch terechtgekomen in de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Emmen. Helaas hebben ze in de gemeente meningsverschillen meegemaakt, gesprekken gehouden, maar niet voldoende steun gehad, waardoor er een niet veilige situatie ontstond. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar een ander geestelijk onderkomen. En via een kleine advertentie van het Baken in de krant zijn ze bij ons terechtgekomen en gebleven. De manier waarop wij onze diensten houden, dat spreekt hen beiden aan. En op de vraag wat het geloof voor hen inhoudt, verwijzen ze naar 1 Korinten 1 vers 18. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons, die worden gered, is het een kracht van God. En op de vraag naar de inhoud van zijn geloof antwoordde Theo vrij naar Johannes 6... waar Jezus zegt, wilt u ook niet weggaan? Zijn antwoord, Heere, naar wie zal ik anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven en ik geloof en erken dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. En voor wat betreft het vriend worden van de gemeente, ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Op dezezelfde vraag antwoordde Anneke, mijn geloofsbelijdenis staat in Johannes 3 vers 1. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Zij heeft dat steeds meer mogen leren, dat hij echt een vader voor haar is. En naar de gemeente uit Micha 6 vers 8... Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. Samen met de gemeente ootmoedig wandelen met God. Theo, jij wou nog iets zeggen.
Ja, broeders en zusters, ik dank u dat wij vriend kunnen worden van deze gemeente. We stellen dat op prijs. Ik heb niet zo heel veel te zeggen, maar als we zeg maar, in deze gemeente rondkijken, dan zien wij overal zeg maar, de 2 vissen en de 5 broden. Die zien we hier op de ramen. Die zien we hiervoor ook. Ik denk dat wij als gemeente op het oog misschien niet zo sterk lijken, maar dat we heel veel hebben uit te delen aan deze omgeving waar wij ons allemaal in begeven. En laten we hopen en bidden dat God ons de kracht geeft om dat uit te dragen in onze buurten, in deze stad, waar wij als gemeente het evangelie kunnen en mogen brengen. Ik dank God dat wij hier een onderkomen hebben gekregen. Dank u wel.
Nou, daar kan ik alleen maar amen op zeggen. We hebben een fijn en open gesprek gehad over de grote waarde van het geloof in hun leven. Ze voelen zich thuis bij ons in de gemeente en we bevelen deze broeder en zuster dan ook van harte aan om deel uit te maken van de vriendenkring van onze gemeente. En daarom wil ik de leden van de gemeente vragen of zij middels handopsteking deze broeder en zuster willen aanvaarden als vriend van de gemeente. Ik wil dat in eerste instantie vragen voor Anneke. Wilt u Anneke aanvaarden als vriend van de gemeente? Nou, Anneke, alle handen gaan omhoog. Dank u wel. Ik wil u dat ook vragen voor Theo. Theo, ook voor jou gaan alle handen omhoog. Nou, daar mogen we alleen maar heel blij en dankbaar voor zijn. Ik wil jullie in elk geval middels een handdruk welkom heten in de gemeente. We zijn heel blij met jullie, heel dankbaar. En jullie hebben je plekje inmiddels gevonden. En ik wil jullie vragen of je aan het eind van de dienst even bij de deur wil gaan staan, zodat iedereen jullie even een hand kan geven. Ja, fijn. Dankjewel. Jullie mogen weer gaan zitten. draag ik de dienst weer over.
Wij zingen aansluitend. Ze hebben mij gevraagd aansluitend ook een lied te zingen. En toen dacht ik, misschien is lied 484. Leid mij Heer, o machtig heiland door dit leven. Wel een mooie aansluiting op dit toch bijzondere moment. Dus daar gaan we ook van zingen. Leid mij Heer, o machtig heiland door dit leven. Aan uw hand. Ik ben zwak, maar u bent machtig. Wees mijn gids in het barre land. Nou, en we zien wat het mensen die soms door de wereld gaan en waar je uiteindelijk dan toch weer in Emmen terechtkomt. Nou, dan is het geen barre land natuurlijk, maar het is wel fijn om hier te zijn en heel mooi. We zingen het eerste en derde couplet van 484. Samuel 3, de versen 1 tot en met 15. 1 Samuel 3, de versen 1 tot en met 15. En ik heb gekozen voor de nieuwe, voor de NBG-vertaling 51. Om, ja, je hebt allemaal verschillende vertalingen. En soms past de een beter dan de ander. Maar wat je ziet in dit gedeelte is dat de woordje nog en dergelijke allemaal veel terugkomen. Wat je niet in andere vertalingen ziet terug te komen. En dat maakt nog net dat verhaal extra sterk, zou ik bijna zeggen, dit gedeelte. De roeping van Samuel staat daarboven, maar 1 Samuel 3, de versen 1 tot 15. De jonge Samuel was in de dienst des Heeren onder toezicht van Eli. Nu was er in die dagen het woord des Heeren schaars. Gezichten waren niet talrijk. In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te rusten begeven. Zijn ogen begonnen zwak te worden, hij kon niet meer goed zien. Nog was de lamp van God niet uitgegaan. Samuel had zich ter ruste begeven in de tempel des Heren, waar ook de ark van God was. Toen riep de Heere Samuel en hij zei, hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zei, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Maar deze zeide, ik heb niet geroepen, leg u weer neer. Toen ging Samuel heen en legde zich weer neer. En de Heere riep Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op, ging naar Eli en zeide: hier ben ik. Gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide: ik heb niet geroepen, mijn zoon. Leg u weer neer. Samuel nu kende de Heer nog niet, geopenbaard. Nog nooit was hem een woord des Heeren geopenbaard. En de Heer riep Samuel nog eens, voor de derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zei: hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli dat het de Heere de jongen riep. En daarom zei Eli tot Samuel: ga heen, leg u weer neer. En als hij u roept, zeg dan: spreek, Heere, want uw knecht hoort. En Samuel ging heen en legde zich weer neer op zijn plaats. En toen kwam de Heere, bleef daar staan en riep als de vorige keren: Samuel, Samuel. En Samuel zeide: spreek, want uw knecht hoort. Toen zeide de Heere tot Samuel: zie, ik ga in Israël iets doen, zodat een ieder die ervan hoort de beide oren tuiten zullen. Te dien dagen zal ik aan Eli in vervulling doen gaan wat al wat ik over zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen, om de ongerechtigheid waarvan hij geweten heeft. Immers, zijn zonen brachten een vloek over zich, en hij heeft zich hen niet eens berist. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen: nooit zal de ongerechtigheid van het huis van Eli worden verzoend door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu bleef liggen tot de morgen. Toen opende hij de deuren van het huis des Heeren. En Samuel zag er tegenop Eli het gezicht mee te delen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Goed af bent u, ben jij, wanneer je Gods woord hoort en het ook in uw hart bewaart. Ik heb hier een boekje, ik weet niet of u daarvan allemaal kunt lezen. Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers? En ik weet niet of u het kent, maar dat lijkt op zich wel een hele rare titel. Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers? En daar gaat in het boekje gaat erom, wordt beschreven wie nou eigenlijk bijdragen aan de welvaart van de maatschappij. Dit gaat ook over vuilnismannen. En vuilnismannen in New York, die staakten, want ze wilden meer geld hebben. En wij kennen dat van deze maand ook wel een beetje in Nederland, hè? Amsterdam en Utrecht. Vuilnismannen staken, want ze wilden meer geld hebben. In New York ook. En het stadsbestuur van New York zei: dat gaan wij niet doen. Jullie verdienen al genoeg. Maar u begrijpt wat er gebeurt als daar wekenlang, hè, we hebben het gezien, de beelden. Als er wekenlang het vuil zich ophoopt, wat er dan gebeurt. Dan ontstaat iets in zo'n stad, vuilnis. Ongedierte komt erop af. Mensen beginnen te klagen. Ja, na een paar weken gingen de mensen, ging het stadsbestuur in New York, ging om. En de mensen kregen iets van 20% geloof ik bij hun salaris. Dus tevreden en iedereen gaan. Waarom verdienen vuilnismannen meer dan bankiers? Het gaat erom wie ertoe doen in de maatschappij. Dat wordt heel duidelijk gemaakt hierin. Wie doen er naartoe in de maatschappij? Dat zijn vuilnismannen. Dat zijn politiemensen. Dat zijn ook leraren. Leraren. En dat gaat vanwege de invloed die deze mensen hebben op de maatschappij. En dat kan je van bankiers minder zeggen, want daar hebben ze een heel raar woord voor om te zeggen. Maar dat zijn eigenlijk een soort banen. Ja, wat voegt daartoe behalve het geld wisselen? Maar dat kan ook zonder bank bij wijze van spreken. Nee, gaat niet om status of rijkdom bij vuilnismannen. Bij politiemensen, bij leraren. Maar het gaat om de invloed van de maatschappij. En zeker scholing, onderwijs, kan heel veel teweeg brengen. En sprekend over leraren, Eli was ook zo'n leraar van het volk Israël. En had heel veel invloed, of juist helemaal niet. En Eli leren wij in het boek van Samuel kennen als de hoge priester en richter in Silo. En Silo, daar staat de ark. En Silo, daar staat ook de tempel. Op dat moment is daar een vast gebouw, een tempel, waar de ark is ondergebracht. Dan praten we ongeveer over 1200 tot 1000 jaar voor Christus. En Silo is gelegen in het centrum van het West-Jordaanse land. Ja, en dat was van die tijd heel groot betekenis, ook voor het volk van Israël, voor de stammen van Israël. Omdat daar de heiligdom en de tempel was. Je zou kunnen zeggen, daar is het godsdienstig centrum van het volk van God. En Eli, hij was het uit het nageslacht van Aaron. En het richtersambt was in die tijd, er waren geen koningen, er was niemand die eigenlijk het land bestuurde. En dat richteren, je richt, je is een soort rechter. En die profeten, je bent de richter-profeet als hoge priester. En zo spreekt eigenlijk God als het ware door die hoge priester, als het ware de richter-profeet rechtstreeks tot zijn volk, om dat volk ook te leiden en te vormen. Maar die praktijk, die was veranderd. Waar Eli alsnog als hoge, vrome, hoge priester zijn God diende, zien we dat de nieuwe priesters, zijn zonen Hofni en Pinias, we lezen dat hoofdstuk hiervoor, dat allemaal niet meer deden. Ze lieten zich weinig meer aan God gelegen liggen, lezen ze dus. Ja, en wat zie je dan wat daar gebeurt? Dan zie je wat er gebeurt wanneer een geestelijk leider zo'n signaal afgeeft dat het daar blijkbaar allemaal niet meer toe doet. Geen respect meer heeft voor de offers die ze moesten brengen. Dienst van God. En de offers die ze brachten, die de mensen brachten, daarvan ging het eerste en het beste gedeelte eerst naar Hofni en Pinias. En wat er overbleef was nog voor God, zou je kunnen zeggen. En daarmee minacht je de Heere God. De God van je vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. En ik dacht, ja, wat is dat een gevolg daarvan? Het gevolg daarvan was dat we lezen, de woord des Heeren was schaars. En daarmee wordt bedoeld, niet dat er niet genoeg Torah boeken waren, of Bijbels zouden wij misschien tegenwoordig zeggen, maar het woord was schaars, dat betekent dat er weinig visioenen en gezichten meer waren. Dat wil zeggen, God sprak in die tijd nauwelijks meer met zijn volk. En als de kennis van de Heere God en zijn woord verwaterd, ja, wat zie je dan? Dan trekt dat woord zich terug. De wisselwerking tussen God en de mens verdwijnt, omdat er geen geloof meer is. Ja. En dat zie je ook gebeuren wanneer Jezus naar zijn geboorteplaats gaat, kan hij eigenlijk weinig wonderen en tekenen doen. Waarom? Omdat er onvoldoende geloof is, zegt hij van de mensen in Nazareth. En ik dacht, de geschiedenis herhaalt zich nooit precies, maar het rijmt vaak wel met wat er gebeurd is. En vandaag de dag zien we die ontwikkeling ook in Nederland. Vorig jaar bracht het Sociaal-Cultureel Planbureau bracht een rapport uit, een onderzoek uit, waarin blijkt dat in Nederland, dat Nederland geen gelovig land meer is. Misschien heeft u het gelezen, misschien heeft u het gehoord. Uit onderzoek komt naar voren dat ons land op dit moment meer niet-gelovigen dan gelovigen telt. En de mensen die hebben zich gewoon afgezet tegen het instituut kerk vanwege geloof en geloof vanwege, ik denk ook wel, de beklemmende structuur van religie en geloof. En een van de gevolgen daarvan is, er zijn er meerdere, maar een van de gevolgen is onder andere, dacht ik, dat er nu een jongere generatie is en opgroeit die ontwetend is over religie. En daardoor misschien ook wel houvast missen. Ik las ooit een interview met een Turkse mevrouw. Die was vanuit Turkije hierheen gekomen en haar ouders, die dachten, we gaan geen religie, we gaan geen godsdienst, we gaan haar neutraal opvoeden. En ze wist niks van hoe het in Nederland ging. En later zei ze, eigenlijk had ik graag toch ook godsdienst op school gehad, of godsdienstlessen, of weten hoe dit allemaal werkt. Want wat je ziet is, ook wanneer je daar geen les over krijgt, wij spreken, dat je ook iets mist van de cultuur van een land. En zij miste eigenlijk de cultuur waar we op gebouwd zijn, een christelijk, joods-christelijke structuur en geschiedenis. Maar religie, hou vast, geloof biedt hou vast. Is een fundament ook voor je leven. En als dat gaat over jongeren, dacht ik, zou de ouderen dan misschien nog iets kunnen betekenen daarin? En toen dacht ik, ja, dat denk ik wel. Want kinderen hebben heel vaak geen biddende ouders meer. Maar misschien nog wel biddende grootouders. Ja. En volgens mij is daarnaast ook heel belangrijk voor jongeren dat mensen die vol enthousiasme spreken over hun toekomstverwachting. Ook dat kunnen ouderen doen. Hoe zag ik mijn toekomst? Hoe ziet dat eruit? Misschien juist ouderen die veel meegemaakt hebben in het leven. En toch God niet hebben losgelaten. En die getuigen dat ondanks alles ook God hen niet heeft losgelaten. Ouderen bij wie je merkt dat de ontwikkelingen van vandaag de dag volgen. Niet om ze heel slecht en steeds kritisch af te kraken of te zuchten dat het allemaal anders is dan vroeger. Ja, het is anders dan vroeger. Maar vroeger was het ook niet allemaal geweldig. Maar eigenlijk misschien wel niet om af te kraken, maar om op te merken dat God gelukkig ook in onze tijd bezig is en bezig zal blijven. Want daar geloof ik van harte in. Ja. En de paradox van dit alles is, de tegenstelling, het gekke is, dat de Bijbel met een verkoopcijfer van 3,9 miljard exemplaren het meest verkochte boek in de wereld is. De vraag is uiteindelijk, hoe gaan we dan met Gods woord om? Als literair werk? Of misschien dat we genieten van een mooie levensbeschouwelijke verhalen erin staan? Of aanvaarden we de Bijbel als het levende woord van God? Van waaruit we willen leven? En leven vanuit dat woord, vanuit Gods woord, daar past ook een stuk volharding bij om hem te blijven volgen. En ik denk, dat is niet altijd eenvoudig. Want als je ouder wordt, en dan hoef je niet per se heel oud te zijn, maar dat kunnen ook dertigers zijn bij wijze van spreken, maar als je ouder wordt, ja, dan kan het geloof zo ook maar routinematig worden. Er kan ook twijfel ontstaan of het allemaal wel waar is. Ja, ooit was ik bij een zuster jaren geleden, die vroeg, als ik kom te overlijden, zou jij dan de uitvaart willen doen? Dat heb ik toegezegd en we hadden daarvoor ook gesprekken. Op een bepaald moment was ze bijna op het eind van haar leven. Toen zei ze tegen mij, want ze worstelde met haar geloof. Ze zei, stel dat het nou allemaal niet waar is waarin ik heb geloofd. Toen zei ik, als je hele leven erin hebt geloofd, zal het nu nog steeds waar zijn. Moeilijke gesprekken zo aan het eind van je leven. Want dan komt het er wel op aan. Wie je bent en wat je doet. Maar ja, zo gaat dat soms. Je geloofleven, die verwatert misschien wel eens wat. In de kerkgang dacht ik, doen we erbij. Of tegenwoordig misschien juist omdat de streamingdienst er is, blijven we thuis en kijken vanuit huis en zoeken we de gemeenschap misschien niet meer. En ja, soms ook predikanten die de dienst doet omdat het zijn beroep is. Het bijzondere van de Bijbel is dat de Bijbel deze dingen niet verhult. De Bijbel laat de mens zien zoals hij is. Soms sterk in het geloof. Ja, en soms ook worstelend om dat vol te houden. Dat zien we bij Jona, maar dat zien we ook bij Paulus later. Waar hij aan het eind van zijn leven ook zegt, u kent misschien die bekende woorden wel, hè? Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht en het geloof behouden, staat in Timotheus. Blijkbaar is geloven geen automatisme. Blijkbaar is blijven geloven geen automatisme. Ja, en de duisternis die was over Israël gevallen. En het is nacht, letterlijk en figuurlijk. Eli die ligt te slapen. Ja, daar zou je heel veel van kunnen zeggen. Eli ligt te slapen terwijl Israël ja, geestelijk onderuit gaat. En waar die slaap wordt niet genoemd. Het is stil en verlaten op het plein rondom de tempel. En ik dacht, kijk, het is hier in de tempel waar we Samuel ontmoeten. Hij slaapt in de tempel. Hij staat in dienst van de Heere God en was in de tempel te vinden, zoals ook ooit Jezus op 12-jarige leeftijd in de tempel was te vinden. Prachtige lijnen die worden doorgetrokken. Ook hij, Jezus, moest zijn in het huis van mijn vader, zei hij. En Samuel in de tempel. En de Heere God maakt eigenlijk de verjonging en vernieuwing al zichtbaar hier voor Israël. De godslamp was bijna uitgedoofd, lezen we. Dat is ook heel letterlijk. De lamp in de tempel brandt tot aan de ochtend. Maar die tekst, dat voelt u ook wel aan, heeft ook een veel diepere lading. Nog was de lamp van God niet uitgegaan. En dat woordje nog zet de schrijver daar niet voor niets neer. betekent dat God zijn volk nog niet verlaten had. En daarmee benadrukt hij ook dat God zijn volk niet opgeeft. De lamp van God was nog niet uit. Eli was er nog. Er is nog hoop. En Eli kan Samuel nog net de weg naar God wijzen. En toen dacht ik, maar hoe dan? Want Samuel kende de Heere God niet. Nog nooit was hem een woord des Heeren geopenbaard, lezen we. Kennen hier in de betekenis gaat over de ontmoeting. Ontmoeting met de Heere God. Want Samuel wist heus wel dat er een God was. Immers, zijn ouders geloofden in God. En hij was de tempel binnengebracht door zijn moeder Hanna. Ja, je zou kunnen zeggen, hij is praktisch in de kerk geboren. En toch, hoe druk je ook kan zijn in de gemeente, met de Heere God, met de godsdienst, met de religie, et cetera, ja, het zegt niks of dat je de Heere God echt kent. Want echt kennen, denk ik, is van een heel andere orde. Dan landen de woorden van de Heere God in je hart en werkt dat uit in een relatie met hem, met de levende Heer. En Samuel wordt geroepen door de Heere God en hij antwoordt met hier ben ik. In de Hebreeuwse taal staat daar hineni. Het antwoord bij uitstek van profeten wanneer ze geroepen worden. En diezelfde woorden die hoorden we ook bij Abraham. En we horen ze bij Jozef. En we horen ze bij Mozes. Hineni, hier ben ik. Een antwoord dat zoveel meer zegt dan alleen maar hier ben ik op deze plaats. Nee, het zegt ook, ik heb u gehoord. Ik wil antwoord geven. Ik stel me open en ik ben beschikbaar. Pas de vierde keer geeft Samuel dat antwoord aan de Heere God. Vier keer moet de Heere God roepen. En dat is wel een illustratie eigenlijk ook van al het gedeelte, van het gedeelte wat we hebben gelezen. Samuel kende de stem van de Heere God niet. En hij wist niet dat de Heere God met hem sprak. Zelfs Eli had in eerste instantie niet door dat het om de Heere God ging. Terwijl je verwacht dat hij de stem, dat hij wel wist dat de Heere God zou roepen. En misschien, dacht ik, overviel het Samuel ook wel allemaal een beetje. Dat lezen we niet. Maar een roeping, dacht ik, kan een mens zeker overvallen. En het overkomt hem. Je kan een roeping niet afdwingen. Je kan het niet opeisen. Je kan het niet programmeren. Je wordt geroepen. En dan kan dat soms op je drukken, dacht ik. Iemand spreekt je dan aan. Nodigt uit. Roept je. Andere mensen doen een beroep op jouw inzet. Aandacht, vriendschap. Maar door hun roepen heen mogen mensen in geloof God zelf aan het woord weten. Hij doet een beroep op je dienst. Hij doet een beroep op je hart. Hij doet een beroep op je leven. Weet u, de Heere God staat aan het begin van elke roepingsgeschiedenis. En Samuel? Samuel is gehoorzaam aan de stem die hij hoort. En er zit ook wel een beetje humor in. Want voordat de Heer God kan spreken, is Samuel al weg. Naar Eli. En op zich is dat heel logisch, want Eli was slechtziend en hulpbehoevend. Maar Samuel, jong en gehaast. Eerst doen, dan pas denken. Dat zeggen we heel vaak van jongeren. Toch? En ook zo herkenbaar. En dat hoort ook eigenlijk helemaal goed bij je leeftijd. Ja. Maar bij de vierde keer kwam de Heere God bij Samuel staan. En hij blokkeerde hem als het ware de weg van Samuel. Hij kan nergens met heen. En ik dacht, ja, dat doet soms God. Zo werkt dat. Soms zet hij je klem. Zet hij je stil. Grijpt in je leven in. Omdat je even naar hem moet luisteren. En na het spreken van de Heere God tot Samuel gaan we de nacht naar de morgen. Een nieuwe morgen breekt aan. Het licht in het heiligdom is gedoofd. Maar Samuel opent de deuren van de tempel, van het huis van God. Ik dacht, prachtige symboliek die er uitspreekt. Want er breekt nieuw licht door naar Israël en voor Israël. De Heere God schiep in die nacht een nieuwe profeet voor Israël. Maar er is ook iets met Samuel gebeurd. Samuel ging die nacht in als een jongen. Maar het eind van de nacht was hij een nieuw profeet van de Heere God. Samuel, dacht ik, doet ons denken aan die andere hoge priester. Zoals Samuel een ingeloste belofte was voor Israël. Zoals Jezus Christus de ingeloste gelofte van God naar ons mensen. Zoals Samuel gehoorzaam was aan de Heere God, was Jezus gehoorzaam aan zijn vader. Tot in de dood en het kruis op Golgotha toe. Als de grote hoge priester, de middelaar en verlosser voor de mensen. Weet u, de Heere God houdt vol om mensen te laten zien dat hij van hen houdt. En alles voor over heeft om de verbroken relatie met de mensen te herstellen. Samuel, als een brandende lamp die zichtbaar werd voor de Israël. Jezus Christus als het licht der wereld van God brandende in de harten van de kinderen, van zijn kinderen. En dat gaat ook over ons. De lamp, het licht, door het geloof in ons ontstoken, geeft ons ook de verantwoordelijkheid, denk ik, om ons licht te laten schijnen naar de mensen om ons heen. Naar de ander. De ander. Ik dacht, over wie hebben we het dan? Dan hebben we over de ander als mijn naaste. En ik denk, dat is het uitgangspunt dat in de Bijbel wordt beschreven. Heb de Heere God lief en uw naaste als uzelf. En het gaat om een naaste liefde waar niets van terugkomt. Onbaatzuchtige liefde. Die niet uit is op winst, die niet echt levert voor mij op. Nee, het is onbaatzuchtig. Omdat je er wilt zijn voor je medemens. Voor de ander. En ik dacht, misschien mag ik het zo zeggen. Ik denk, als we zo handelen, laten wij een spoor na van de Heere God in deze wereld. Die misschien wel heel veel afwezig lijkt. Voor veel mensen. Maar die in zijn aanwezigheid uitdrukt in zijn Zoon Jezus Christus. En vanuit zijn geloof, van ons geloof, ook in ons. Zoals hij ook deed in Samuel. En ik denk, wij fungeren als gelovigen, als gemeente. Als een spoor van iemand met een hoofdletter. Die afwezig lijkt te zijn, maar er wel is. Ga afsluiten. Oud worden verloopt zelden rimpeloos in meerdere opzichten. Ja, door alle diepte in ons leven mogen we ontdekken dat Jezus Christus bij ons is. Ons draagt daar waar het nodig is. En over die trouw lazen we vanochtend. De Heere God heeft Israël in donkere tijd niet alleen gelaten. En ook in onze tijd waarin zoveel ongeloof is. Waarin de Bijbel, de kerken aan de rand een beetje raken van de samenleving. Weten we zeker, hij laat ons nooit alleen. En wij worden geroepen om vol te houden. Want de Heere God doet dat zeker ook. En ik wil jou graag bemoedigen om vol te houden. Om het licht van Jezus Christus blijvend te verspreiden. In een wereld die rondom ons is met heel veel eigen geluid en een mening. Zodanig dat Gods geluid amper maar weer gehoord wordt. Maar daarom juist misschien wel heel belangrijk is. En ik dacht, op die manier mogen we ook het woord van de Heer doorgeven. Aan de volgende generatie, als een rolmodel, een spoor, proberen te zijn die voorleeft wat Jezus Christus voor ons betekent. Zodat ook zij, ook voor hen, het woord voor hen is als een lamp voor hun voet en een licht op hun levenspad. Niet alleen is, maar ook blijft. En ik dacht, laten wij die leraar zijn die dat toevoegt aan het geestelijk welvaart van onze omgeving, van de volgende generatie, van mensen om ons heen, op die plek waar de Heere God ons gesteld heeft. Amen. We luisteren nu naar orgelspel om de woorden ook een beetje in ons te laten landen. Dat is een moment van bezinning. Zullen we samen danken, bidden en voorbeden doen? Mag ik u daarin voorgaan? Vader hemel, zo mogen we opnieuw voor uw aangezicht komen. En Heer, wat is het geweldig bemoedigend om te horen dat u een God van nabij bent, maar ook, Heer, dat u trouw bent. Dat u, ondanks alles wat mensen soms doen, Heer, dat u doorgaat met uw werk en vasthoudt aan datgene wat u wilt bereiken, namelijk een relatie met mensen, met ons. Heer, en dat u zich niet laat weerhouden door dingen die soms niet goed gaan, maar dat u de dingen dan weer rechtzet en doorgaat. Heer, we danken u dat we, als we dit allemaal zo lezen vanmorgen en horen, ja, dat we zelfs hier vandaag in de Emmen, zoveel jaren later, zoveel eeuwen later, Heer, mogen weten dat u trouw bent. En we danken u, Heer, dat u dat wenst. En we bidden ook dat we dat mogen ervaren in ons eigen leven. Ja, Heer, en soms is het best wel een beetje moeilijk om vol te houden. Heer, om gelovig, als gelovig ook, zo te ervaren, Heer, dat we weten dat u er bent. En soms voelt dat niet allemaal zo, maar toch, Heer, mogen we weten en kennen dat u er bent. En daar danken we u voor. Omdat u trouw bent van geslacht tot geslacht. En u bent er altijd. Heer, soms is het gewoon te wonderlijk voor ons om dat, ja, te beseffen. Hoe groot en machtig bent u eigenlijk daarin. Heer, we bidden ook, Heer, voor de wereld om ons heen. We bidden, Heer, voor de mensen, Turkije en Syrië. Heer, die me zoveel rampspoed te maken krijgen, hebben gekregen. Wat nog lang niet over is. Heer, het verdriet, de moeite en de zorg, de pijn van mensen te moeten missen. Soms de blijdschap elkaar te mogen zien, omdat ze het overleefd hebben. Heer, het is soms te groot en weten niet waar we moeten bidden. Wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u over mensen ontfermen, Heer, die zo in deze situatie zitten? Menselijke woorden schieten misschien ook een beetje tekort. Heer, we bidden, Heer, voor datgene wat er gebeurt in Oekraïne en Rusland, zoveel mensen de dood worden ingejaagd. Heer, laat het vrede worden. Laat mensen die daarover aan de touwtjes trekken, aan de mensen die daarover beslissen, veranderen hun hart. Heer, want het gaat om land, waar hebben we het over? We bidden ook, Heer, voor de situatie hier in Nederland. Voor de mensen die in de overheid werken, die leiding geven aan ons land. Wil hen toch de wijsheid geven die daarvoor nodig is. Eenvoudig is het niet, Heer. En ja, er gebeuren zoveel dingen. Heer, wil hen dichterbij zijn. Wijsheid geven, zegenen, opdat we in rust en vrede mogen leven. We bidden voor uw volk Israël. Om de vrede van Jeruzalem. Heer, wees uw volk toch ook dichterbij. En we bidden, Heer, dat ze zich afhankelijk weten van u. Gericht zullen zijn op u. Het is toch uw volk, uw oogappel. En we bidden, Heer, dat ze dat ook zullen beseffen. En dat ze het ook weten, Heer, kind te zijn van u. Uw volk te zijn. En Heer, als we dan ook naar onszelf kijken hier. We horen vanochtend ook van moeilijke dingen die gebeuren. Mensen die ziek zijn, broeders en zusters. Heer, die operatie hebben ondergaan of die... Ja, waar de gezondheid zodanig is, Heer, dat het, ja, allemaal medicijnen nodig zijn om dat het weer een beetje goed mag gaan. Ik ken allebei namen, Heer, en wij zijn toch dichterbij. Hoop en bidden, Heer, dat de dingen goed mogen komen. En we danken u ook, Heer, voor genezing die u geeft. Dat dingen weer goed mogen gaan. Ook daar hebben we vanmorgen van gehoord. En we danken u, Heer, voor die broeder en zuster die vanmorgen toch ook aangegeven hebben dat graag bij deze gemeente te mogen horen. Kijk, het werk gaat altijd door. En de gemeente groeit en blijft groeien. En uw werk is niet te stoppen. Heer, we danken u dat u dat ook laat zien. Dat u zegen geeft ook hier in de gemeente. Ja, Heer, dan bidden we toch ook dat we dat mogen weten, mogen ervaren. En dat we daarin ook, wanneer we naast leven toch ook de mensen om ons heen zijn, dat we daarin ook kunnen laten zien dat we kind zijn van u. En dat ook mogen uitstralen. Dat we tot zegen mogen zijn, Heer, op de plek waar u ons gesteld hebt. Heer, zo bidden we of u deze dag verder met ons wilt gaan. Ook de komende week. Heer, dat we straks weer op een plaats mogen komen waar we verwacht worden. Dat we er gezonder wel mogen komen. En we danken u voor deze morgen. Voor alles wat u ons deze morgen ook hebt laten horen, laten zien. En dat we elkaar mochten ontmoeten in uw naam. We bidden alles, Heer, niet om verdienen. Maar uit genade. En om Jezus wil alleen. Amen. We zijn gekomen aan het eind van deze dienst. Fijn dat u er allemaal was deze ochtend en nog bent. Hè? Want ik hoop dat we straks nog een... misschien dat u even napraat over de dienst of de dingen die u bezighouden. De gezondheid soms of met leuke dingen. We geven straks u beiden bij de deur een hand. Hè? Heb ik begrepen, dus dat is ook mooi. Fijn dat u er allemaal was. Ik wil broeder Martin Baas bedanken voor het spelen van de orgel. Fijn dat we... u denkt, ik heb hem meegenomen, maar hij reed vanochtend, dus hij heeft mij meegenomen. Dus zo gaat het dan. Hè? Maar fijn dat we dit samen doen. Hij speelt beter orgel dan ik, dus wat dat betreft vult het elkaar mooi aan. Maar ook de mensen die straks voor de koffie en dergelijke allemaal zorgen. Fijn dat u dat allemaal doet. Zo ben je samen gemeente. En nou ja, we sluiten als volgt af. Ik wil graag zo eerst, gaan we eerst met elkaar een zingen. Ja, ik dacht, misschien zo'n heel bekend lied. Ik wandel in het licht met Jezus. Het ging over het licht. Ik dacht, ja, oude liederen doen soms ook wel fijn en zingt ook lekker uit. We gaan daarvan eerst het eerste, derde couplet zingen. Lied 475. Ik wandel in het licht met Jezus. En daarna wil ik graag de zegen over u uitspreken. Dat wil zeggen, met u meegeven. Want mensen spreken het uit, maar God geeft zegen. En daarna zingen we nog het vierde couplet van lied 475. En het zou fijn zijn, voor zover het mogelijk is, als u daarbij gaat staan. Van de Heer met ons meedragen de nieuwe week in. In de ruimte gezet door Gods scheppende hand, in de vrijheid geplaatst door zijn woord, in het licht gesteld van Gods liefde, gaan we op weg, omvat door zegen, om te zijn tot een zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen het Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.